voordat de eerste vraag komt, had ik eerst nog een vraag aan mezelf. Want dat was ik eigenlijk vergeten te zeggen. Uit Galaten 5 vers 24. Daar, die heb ik wel voorgelezen, maar die heb ik niet meer uitgelegd. Maar dat is toch wel belangrijk hoor. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Oh, wacht eens even. Maar wat doe je dan eigenlijk? Je eigen natuur met je hartstocht en je begeerte. Die sla je aan het kruis. Moet je dan tegen vechten of zo? Nee, als je het hebt over iets aan het kruis slaan of kruisigen, dan dat is eigenlijk een hele aparte manier van doodgaan. Want het is geen directe gewelddadige dood. Iemand die aan een kruis hangt, hangt daar soms al 2-3 dagen aan. Het was redelijk uniek dat Jezus al zo snel gestorven was. Die andere moordenaars, die blijven veel langer leven. Dus een kruisdood is eigenlijk een verstikkingsdood. Op een gegeven moment kun je geen adem meer krijgen. Met andere woorden, als je je natuur, je hartstochten en je begeerte aan het kruis slaat of kruisigt, betekent dat, je geeft er geen lucht meer aan. Je geeft er geen adem meer aan. Je laat het langzaam stikken. Je geeft er geen aandacht meer aan. Met andere woorden, je begeerte en je hartstochten verdwijnen niet. Je wordt niet een soort levende zombie of zo. Zonder gevoel. Nee. Je blijft met je begeerte en je hartstochten. Maar je besteedt er geen aandacht meer aan. Je geeft ze de eer niet meer. Je laat je er niet door beheersen. Omdat je je oog ergens anders opgericht hebt. He, dus dat is eigenlijk wat Paulus hier wil zeggen. Nou, dat was ik even vergeten. Brand u maar los. Vragen, opmerkingen.
Ik vond het echt een fantastisch verhaal. Echt heel erg mooi. Eigenlijk niet zo mooi om aan te zijn. Dat is mijn achtergrond. Mijn gevoel is echt van, hé, dat is te mooi om aan te zijn. Dus dan wou ik vragen, maar hoe zit het met de strijd? Hoe zit het met de strijd tussen de hemels en de westen, waar ik nou over gesproken heb? De strijd tussen goed en kwaad. Hoe plaats je dat in dit verhaal?
Ja. Nou, eigenlijk, kijk, ik heb het genoemd Heiligen voor Dummies. Dit verhaal is eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn. Hoe zit het dan met de strijd? Hoe zit het dan met de strijd in de hemelse gewesten, bijvoorbeeld tussen goed en kwaad? Heiliging betekent volstrekte vrijheid. Heiliging deel 2, zou je eigenlijk nog eens een aandacht moeten besteden, betekent dat je eigenlijk, als je een lijk wordt en je richt je ogen op Christus, dan betekent heiliging ook dat je al nu al door een soort oordeel heen gaat. Dan heb je het over strijd. Met andere woorden, wij zijn overgezet, zegt de Bijbel, van het rijk van de duisternis, waar de wereldbeheersers van deze eeuw de baas spelen, allerlei geestelijke machten, daar refereer je ook aan, en je bent overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, het koninkrijk van het licht. En als je vanuit die gesteldheid gaat leven, je richt je op Christus, dan brengt dat een vorm van oordeel met zich mee. Want ja, je gaat dingen anders doen dan anderen misschien wel. En je leven komt onder het licht te staan. Maar geen veroordeling, maar wel een zekere strijd. He, dus je zou kunnen zeggen, heiliging betekent ook een vorm van oordeel. Bij oordeel moet je dan niet denken aan een negatief iets. Wij hebben in onze traditie hebben we van oordeel vaak iets negatiefs gemaakt. Oordeel is in wezen ten diepste iets positiefs. Want oordeel betekent gericht en betekent recht maken. Met andere woorden, heiliging betekent voor ons als gelovigen dat we nu al in een proces zitten dat we recht gemaakt worden in Christus. En dat brengt soms strijd met zich mee. Zeker in een wereld die daar nog niet zoveel behoefte aan heeft. He, dus dat is een beetje het proces waar je in zit. Mensen die nu nog niet geloven, zitten niet in dat proces, kennen die vorm van strijd dus ook niet. He, dus, zo bij benadering is dit denk ik een beetje mijn antwoord. Maar dat is eigenlijk een studie op zichzelf.
Maar zoals u het stelt, dan is die strijd in deze al gestreden. He, want we zijn al geheiligd en dit is allemaal al vergeven, dus die strijd is al gestreden. Zo stelt u het een beetje. Maar waarom vindt die strijd tussen goed en kwaad al nog steeds plaats? waarom er is toch geen in te behalen dan voor het kwaad?
Waarom vindt de strijd tussen goed en kwaad nog steeds kwaad er is? Nog steeds plaag, er is geen eer meer te behalen voor het kwaad. Ja, dat zou je eigenlijk aan het kwaad moeten vragen. Hè? Want het is verslagen, maar je zou bijna kunnen zeggen, het zijn de laatste stuiptrekkingen. Maar ze duurt wel lang, vind ik. Hè? Als je Romeinen 8 neemt, dan wordt het nog in een ander kader gezet. Het is gewoon weer een nieuw onderwerp, maar dat geeft niks hoor. Romeinen 8, daar pas geleden moest ik eerst een overdenking houden over met Pesach, met Pasen. En toen heb ik het ook voorgelezen. Want ik vind het wel geweldig wat hier staat. Hier staat, de schepping ziet er, Romeinen 8 vers 19. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Kwaad. Misschien is zinloosheid wel een ultieme vorm van kwaad. Want als je de zin niet meer kunt zien van je leven en wat er allemaal gebeurt, dan word je behoorlijk hopeloos. Niet uit eigen wil, maar door hem die het daarin onderworpen heeft. Maar zij heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En dan dat proces waar die schepping nu in zit. Wij weten dat de hele schepping nog altijd, en dit is misschien het mooiste vers uit de Bijbel, als in barensweeën zucht en lijdt. Met andere woorden, dat kwaad, wat nog steeds zo zichtbaar en tastbaar is, je hoeft het journaal maar aan te zetten, in feite vormt dat vanuit Gods perspectief de barensweeën. Dus het brengt niet tenslotte dood voort, maar het gaat tenslotte nieuw leven voortbrengen. Nou, ik vind dat fantastisch. Als je om me heen kijkt, denk je van, wow, ik ben geschiedenisdocent. Hè, dus ik hou me veel bezig met de ellende die in het verleden gebeurd is. En dan vertel ik zelf nog smeuïge verhalen over, om het nog erger te maken. En dat vinden die leerlingen nog leuk ook. Eigenlijk natuurlijk dramatisch als je daar niet meer over na gaat denken. Maar in ieder geval, wat ik hier fantastisch aan vind, is het zijn ten diepste barensweeën. Het zijn geen doodsweeën, maar het brengt nieuw leven voort. En dan zit het wel in een ander perspectief, alhoewel het nog steeds moeilijk blijft. Hè? Want we zuchten. Er staat ook elders in Romeinen, wij die dat leven al kennen, zuchten mee. Want we leven toch ook in die schepping die gewoon aan alle kanten gewoon behoorlijk lijdt. En soms wij zelf ook. En dat is niet altijd makkelijk van. Nee, natuurlijk niet. We zuchten mee en soms snappen we er ook even helemaal niks van. Maar het zijn wel barensweeën. Ten diepste. En zo is dat oordeel ook ten diepste bevrijdend. Alhoewel het soms wel pijn doet. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? Ga rustig door hoor. Ja?
Ik denk dat ik dat goed zeg. Eigenlijk zeg je van, wat je doet, heeft geen consequenties voor je uiteindelijke redding. Ik ben het eens. Maar wat je doet, je kan wel consequenties hebben voor andere mensen om je heen. En dan kun je wel denken van, ik moet geen schuldgevoel te hebben, dus ik doe me lekker wat ik wil. En als ik soms iets vervelends doe voor een ander, ja, jammer dan achterop of vergeet, maar net. Dus je hebt twee dingen, je behoudt aan het eind, het zal uiteindelijk wel goed komen, maar schuldgevoel heeft natuurlijk, of schuldgevoel, kan je wel dwars zitten als je dingen doet die voor anderen vervelend zijn. Dus dat lijkt me toch niet verkeerd.
Oké, probeer het even samen te vatten. Wat je doet maakt niet uit voor je uiteindelijke redding. Ik zou het iets anders willen zeggen. Wat je doet heeft geen effect op wie je bent in Christus. Want wie je bent in Christus staat vast. Dus wat je doet, ten goede of ten kwade, heeft geen effect op wie je bent in Christus. Of met andere woorden, die definitie van Philip Yancey van genade. Genade betekent dat wat je ook doet, God gaat nooit meer van je houden. Hoe je ook je best doet. Nou, daar kunnen we nog wat mee. Dat klinkt nog heel vroom ook. Maar als je nou eens omdraait, dan wordt het al een stuk lastiger. Philip Yancey heeft er een hoop boze brieven over gekregen. Schrijver van in bekend blad, Christianity Today. Oplage geloof van een paar miljoen in Amerika. Want hij de andere kant van genade zegt, die is, wat je ook doet, God gaat nooit minder van je houden. En hij noemt daar concrete voorbeelden bij, waar je wel een beetje zenuwachtig van wordt. He, dus dat is zijn definitie van genade. Dus als jij zegt van ja, wat ik ook doe, mijn redding staat toch vast. Heeft schuldgevoel dan toch niet iets positiefs? Ja, dat denk ik wel. Nu ga ik proberen spontaan even wat... maar ik denk wel, maar als je schuldgevoel bedoelt in de zin van jij wordt aangeklaagd. Dan denk ik van, hey, laat dat lijk nou het lijk zijn.
Nee, maar meer van dat...
Maar naar die ander toe. Ja. Naar die ander toe. Maar dan heb je het niet meer zozeer over schuldgevoel. Maar eigenlijk voel je je dan vervelend uit liefde voor die ander. Want je voelt kennelijk wat voor die ander. Want anders zou je daar niet schuldig over voelen. Dus ik denk dat je dan niet meer zozeer over schuldgevoel praat, maar over liefde. En dan zit je toch in een andere sfeer. He, want als je gaat reageren uit schuldgevoel, dat werp je op jezelf terug, op dat lijk. Dan ben je dat lijk eigenlijk weer aan het opwekken. Want dat voelt voortdurend schuldgevoel. Maar als je op die ander richt en zegt, joh, ik hou van jou en ik zie dat ik je pijn heb gedaan. Dat wil ik helemaal niet. Sorry, dan zit je in de sfeer van de liefde. De liefde die een ander niet kwetst. Enkel in de 13. En dan zit je niet meer in de sfeer van dat lijk wat je aan het opwekken bent. En zo zou ik wel op dit moment even misschien wel kort door de bocht zeggen. Willem, mij was eerst.
Ik heb ook een beetje vragen in diezelfde richting, denk ik. Want ga je er heel idealistisch van uit dat iemand zich inderdaad schuldig voelt naar die ander. Er zijn natuurlijk ook mensen die een ander pijn hebben, bijvoorbeeld in de gemeente. En die zich helemaal niet schuldig voelen, die hun eigen verantwoordelijkheid daarin zien. En ook zoiets hebben van, ik ben vrij om te doen wat ik wil. Dat gaat nog bij zo'n studie. Waarom ben je daar dan mee? Want als je niet wettig met elkaar om wil gaan, als christen, dan wil je toch wel weg. Maar je wil gewoon naar deze manier met elkaar omgaan. Ondertussen gebeuren er gewoon soms dingen, vanuit het vlees, dat iemand dat dan zelf niet ziet. Dit is allemaal zelf, je moet zelf je eigen dingen kruisen. En jezelf ook zo Christus. Als nou een broeder of zus dat niet doet en die doet een ander daarmee kwaad.
Oké. Als een broeder of zuster een ander kwaad doet, maar ziet dat zelf niet, wat doe je daar dan mee? Want ja, zo iemand zegt, ja, ik mag wel doen en laten wat ik wil, ik ben vrij in Christus. En er staat ergens anders een vers dat je elkaar mag vermanen. En vermanen, dat heeft Peter net nog eens even uitgelegd, heeft het weer eens even opgewekt bij me. Dat betekent letterlijk erbij roepen. Dat betekent niet terechtwijzen. Van joh, wat jij hebt gedaan, foei. Zo gaan we niet meer waarom. En dan ben je aan terechtwijzen. Zeg van joh, kom er eens bij. Ik denk naarmate dat je elkaar erbij roept. Hè, want we kunnen ook alleen maar met elkaar kunnen we de hoogte, de lengte, de diepte van de liefde van Christus leren kennen. En ik denk, nou, als je samen in dat licht komt en je gaat dat met elkaar eens doorspreken, erbij roepen en dan breekt dat op een gegeven moment door. En ik denk dat dat beter werkt als zeggen van, joh, maar jij bent helemaal fout bezig. Maar het is wel kwetsbaarder, hè? En het is soms een langdurige proces. Het is veel makkelijker om te zeggen, joh, nu moet je even kappen. Ik zal je precies vertellen waar het staat. Dan ben je zo uitgepraat, maar vaak ook letterlijk uitgepraat. Daarna. Ja. Zeg eens iets harder.
Dragen.
Ja, elkaar dragen.
Elkaar dragen.
Ja. Dat vind ik een mooie. Maar ja, in een gemeente, in de realiteit van deze gebroken wereld, waarin al die lijken soms toch nog wel opgevoed doen, valt het soms niet mee. Dat is een feit. Ja. Daarom worden we ook soms opgeroepen om de gezindheid van Christus maar veel te laten zien. Maar dat kunnen we alleen maar zelf laten zien. Dat kunnen we allemaal niet opleggen.
Er komt bij mij steeds een woord boven. Dat is het woord, hoe zie je in dit geheel het geweten van iemand?
Oké. Er staat ergens een vers in de Bijbel. Ja, natuurlijk, daar kom je bij mij op. Hè? Hoe zie jij in dit verband het geweten van iemand? Het geweten van iemand. Er staat ergens een vers in de Bijbel: het geweten kan je veroordelen. Maar wanhoop niet, want Gods liefde is veel ruimer dan dat geweten. Met andere woorden, je geweten kan genadeloos zijn. Want waardoor wordt je geweten gevormd? Waardoor heb je je geweten laten vormen? Het geweten kan gevormd zijn in een bepaalde opvoeding, met bepaalde dingen die je hebt geleerd en voor waar hebt gehouden. En op een gegeven moment, en dat geweten kan daar zo afstompen. Dus dat geweten, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat geweten moet ook weer gescherpt worden in het licht. He, dus geweten ben ik wat aarzelend mee. Om te veel te vertrouwen op je geweten. Want hoe is dat geweten dan gevormd? Dat begint natuurlijk al in je kindertijd. Ik geloof niet in een ultiem, objectief geweten. Dat is een beetje Rousseau, hè? Rousseau, de mens is een ongeschreven blad. De natuurmens. Alleen Rousseau probeerde zo zijn eigen kinderen op te voeden en dat lukte niet. Want ze bleken toch niet zo'n onbeschreven blad. Ja, dus. Zo'n beetje, denk ik daarover.
Het is toch iets wat ik denk dat we dat toch gekregen hebben geleerd. Dat we niet gemakkelijk over moeten praten. Dus weet ik dat al wel een
keer? Ja.
Dat het iets is, maar ja, ergens of zo.
Ik denk dat je het weet.
Paulus, je noemt hem op de tekst van de heidenen, die hadden de wet niet, maar die hadden wel hun geweten.
Ja.
Die
ja.
Zeg maar vertellen wat
zonde
was en wat
is. Ja, dat is een hele goede. De heiden de wet niet, zegt Paulus, maar die hadden hun geweten. Wat hun vertelde wat goed is en wat niet goed is. C.S. Lewis heeft dus een heel mooi boekje over geschreven. De Tao heeft hij dat genoemd. Of de natuurwet. En daarin gaat hij allerlei volken en allerlei godsdiensten eens na. En gaat hij kijken van, is er nou een soort morele wet? Een soort moreel geweten wat je overal weer tegenkomt. En waar een soort vaste waarden in voorkomen. En dat ontdekt hij. In allerlei godsdiensten en culturen. Een heel mooi boek, heel dun boekje ook. IJzersterk vind ik. Dus dat geweten heeft wel een rol. Alleen denk ik dat geweten door je opvoeding, door de dingen die je leert, ook vervormd kan raken. En soms ook genadeloos kan worden. Dus ik denk, het heeft een rol, het heeft een betekenis. Maar je moet het niet absoluut stellen, denk ik. Dan kun je soms ook de mist in gaan. Maar het is wel belangrijk, daar ben ik wel met je eens. En ik denk ook, maar goed dat het er is. Hè? Want anders zou de wereld ik zeg niet in een beestenbende, want het was het maar een beestenbende. Maar anders zou de wereld helemaal een gruwelijk oord worden. Hè? Ja.
Ja, als het dan toch niet goed is om je oude lichaam zeg maar te voeden. Waarom maken we dan niet gewoon een eind aan het al? Wat doen we hier dan nog op aarde zeg maar?
Als het niet een beetje Jim Jones idee krijgt nu.
Dan krijg je een soort gnostiek zeg maar, waarin het beter is om te sterven uiteindelijk. Dan word je verlost van je lichaam.
Oké, okay. Leuk al die spontane vragen hoor. Ik ben ondertussen aan het denken, ik ben tijd aan het brengen, dat heb je wel door. Dat is de vraag voor de tape. Als het nou goed is, als het nou niet goed is allemaal met dat lichaam en dat opwekken ervan, waarom maken we dan niet gewoon een eind aan? Dan zijn we er toch vanaf. Heb je daar zin in? Ik niet. Nee.
Maar dat is toch uiteindelijk, als je erover nadenkt, dan is het toch beter. En Paulus is dat ook in dat dilemma. Want ik wil eigenlijk wel sterven, dan moet ik jullie in de steek laten.
Ja, maar Paulus zegt wel, ik wil eigenlijk wel sterven, maar dan heeft hij niet zo zin dat hij zo graag dood wil. Nee, dan heeft hij erover, ik zou dat er wel, als ik erover denk dat ik bij Christus zou zijn, wat zou dat geweldig zijn? Ik heb pas geleden een boek gelezen. Dat is op dit moment erg hot in de evangelische wereld. En mijn vrouw kreeg het voor de verjaardag, dus heb ik het gelezen. De Shack. Hoe is het in het Nederlands? De hut, denk ik, hè? De hut. En dat is. Oh, de uitnodiging is het in het Nederlands. Oké. Okay. En. dat boek dat vertelt het verhaal van een man wiens dochtertje is verkracht en vermoord. En dan komt hij op een gegeven moment, hij is daar helemaal stuk van, heel boos en heel, kun je je iets meer voorstellen. Ontzettend kwaad is hij op God dat hij zijn dochter niet heeft beschermd. En een meisje van 6 jaar, hij is woest. En op een gegeven moment krijgt hij een briefje van God in zijn brievenbus. Nou, hij vindt het een misselijke grap. Maar hij denkt van ja, het zal maar zwaar zijn. Dus hij neemt toch de auto en dan gaat naar die hut toe. En daar heeft hij een ontmoeting met God. En wie is God dan? God is een redelijk gezette negerin. En Jezus is daar ook. En de Heilige Geest is er ook. Het is een heel wonderlijk verhaal. Wel heel mooi geschreven. En op een gegeven moment, helemaal aan het einde van het boek, krijg je die keus. Nou, je moet het boek gewoon zelf lezen. Dat is echt, ik vind het wel heel mooi. Hoe het ook gaat. Op een gegeven moment zegt God tegen hem. Hij zegt, nou, je mag kiezen. Hij heeft 5 kinderen. Hij zegt, je mag 3 van je kinderen, ik ben precies een aantal kwijt. 3 van je kinderen mag je uitzoeken, die gaan naar de hemel. Die andere 2 gaan naar de hel. Kies maar uit, welke 3 moeten naar de hemel? En hij zegt, dat kan ik niet. Hij zegt, het zijn alle 5 mijn kinderen. Ik kan er geen 3 uitkiezen. Hij zei, en je wilt wel dat ik een van mijn kinderen naar de hel laat gaan? Kan ik dat, denk je? Dat vond ik wel heel sterk. Dat vond ik wel een sterk voorbeeld in dat boekje. Want hij wenste die moordenaar van zijn dochter, wenste hij natuurlijk naar de hel. En dat kan ik me goed voorstellen. Als ik aan mijn kinderen denk, dan zou ik dat ook doen. Helemaal aan het einde van het boek krijgt hij de gelegenheid, en daar ging het me eigenlijk om. En dan zegt de Heer God tegen hem, of Jezus, ik haal ze even door de war. Hij zegt van, nou, wil je hier blijven? Dat mag. Dan ontmoet je dochter en dan kunnen jullie samen optrekken. Want zij is hier al en zij heeft het naar de zin. Zij heeft trouwens haar moordenaar al vergeven, zegt hij even tussen haakjes. Uiteindelijk zegt hij, ja, maar nee, ik wil toch terug. Want ik wil naar mijn vrouw, ik wil naar mijn kinderen, ik heb daar nog een taak. Dus ik denk, ja, moeten we nou zoals Jim Jones heeft gedaan, massaal zelfmoord plegen? Nee, dat is niet de lijn van in perspectief. Want ik denk dat we hier nog een taak hebben. En, Jim Jones was een soort sekteleider. En is ooit eens als een keurige net een christelijke voorganger begonnen. Zo kan het soms gaan, hè. Al snel kreeg het wat sectarische trekjes. En hij nam al zijn volgelingen mee de jungle in, zo'n 400 mensen. En alleen de leiders wisten ervan. Ze hebben heel iedereen vergiftigd, inclusief vrouwen, kinderen.
Maar ook
voor
die reden
dan? Nou, ik weet niet of voor reden hij had, maar het had ook allerlei religieuze redenen. Maar
kennelijk bedoelt Paulus met het oude lichaam iets anders dan voor je lichaam.
Kijk, weet je, kennelijk bedoelt Paulus met je oude lichaam iets anders dan gewoon letterlijk je lichaam. Jazeker wel. Kijk, daar bedoelt hij weer mee je oude leven. Dus het lichaam in het Bijbels-Joodse denken is niet negatief. Dat hebben we er soms al van gemaakt. In het Griekse denken is het lichaam slecht. Plato noemt het lichaam de kerker van de ziel. Je ziel, dat is waar het eigenlijk om gaat, en zit gevangen in dat lichaam. In het Bijbelse denken is het lichaam helemaal niet slecht, want het is door God geschapen. Maar die oude mens, die in die zinloosheid verstrikt is geraakt, daar gaat het om. Daarom wordt je lichaam ook opgewekt, strakjes. Voor Grieken is dit iets onzinnigs. Je gaat nog niet een lichaam opwekken. Ben jij nog van die kerker af? Ga je een kerker opwekken? Ga je er weer in zitten? Nou, dat is dus niet Bijbels-Joods denken. Nee, je lichaam is onderdeel van de bevrijding.
Ja, ik zat nog even te denken aan die tekst van de oefening van het lichaam is van weinig nut. Waarom Paulus dat nou zegt? Of hij dat ook betrekt in die oude mensen misschien?
Ja,
waarom
zegt Paulus de oefening van het lichaam is tot weinig nut? En je kunt het op 2 manieren zien. Je kunt het ook zeggen, het heeft dus nut. Wat soms in christelijke kringen wordt wat ontkend, hè? Zeg, ach joh, je moet dat lichaam, dat heeft helemaal geen zin. En, nee, het heeft dus wel degelijk nut. Maar het is niet zoveel.
Ja. Nee, ik wou het even op scherp stellen. Dus...
Nee, dat ben ik van je gewend, Michiel. Dus ga er altijd door. Zijn er nog meer? Het is inmiddels 9:54, dus ik stel voor dat we niet te lang meer doorgaan. Is er nog één of twee vragen?
Bestaat er zoiets als volkomen heiliging?
Nee.
Dankjewel voor het weten.
Asymptotisch.
Nee, ik denk niet dat er zoiets als volkomen heiliging. Tenminste, niet aan deze kant van de werkelijkheid. Denk ik niet. Nee. Nee, ik bedoel, 2 Korinthe 4 vers 7, je blijft in dat aarde vat, je blijft een aarde vessel. Het is allemaal heel kwetsbaar en heel broos. En die kracht in ons, die, ja. Dus met andere woorden, ik denk dat lichaam blijft zondigen. Ja, soms bewust, soms onbewust. Maar ik denk, als je zondigt, richt je er niet op. Geef het geen aandacht. Want dan verstikt het steeds meer. Hoe meer je er tegen vecht, hoe meer je er een slaaf van wordt. Hoe minder aandacht je het geeft, hoe meer je leeft als bevrijd mens. Ja, dit klinkt voor religieuze mensen is het weer waanzinnig wat ik nu zeg. Maar het werkt wel zo.
Wij zijn toch als zondaars ingezet in Romeinen. Staat in Romeinen. In de Statentaal staat gesteld.
Ja.
Maar normaal staat er ingezet. Dus wij zijn hier op deze wereld als zondaars ingezet met een bepaald doel.
Ja.
Dat is natuurlijk wel vreemd, dat klinkt wel vreemd, maar we zijn, God heeft ons zo wat gewild.
Wij zijn doelmissers met als doel dat we erachter komen dat we doelmissers zijn en daardoor vinden we ons doel. Ja, je moet wel God zijn wat te bedenken. Moet ik nog een keer zeggen? Dat klinkt niet logisch, hè? Zondaar betekent letterlijk dat je je doel mist. Je schiet naast. Je neemt een penalty en je schiet naast. Dan ben je zondaar, want je mist je doel. Je mist het doel. Maar als je dat doel mist, dan kom je op een moment tot jezelf. En je denkt van, ik maak er niks van. Je bent als het ware die jongste zoon die aan het feest is als beesten. En op een gegeven moment is die op. Letterlijk. Raak zijn vrienden kwijt. En dan staat er zo mooi, hè? Dus hij is het doel gemist. En dan staat er heel mooi, dan komt hij tot zichzelf. Dan komt hij tot zichzelf. Hij gaat op bezoek bij zichzelf. En dan gaat hij terugdenken aan zijn vader. Nou, ik denk, tot zondaar gesteld, ja. Midden in die zinloosheid, op een gegeven moment kom je tot jezelf. En je gaat denken van, ja, maar je wordt hulpeloos. Je loopt vast. En dan kom je uiteindelijk uit bij genade. Want een andere uitweg is er namelijk niet dan genade. En dan vind je het doel weer terug. Van doelmisser tot doelvinder. Ja, als je nooit geen doelmisser geweest bent, kun je geen doel vinden. Huh? Zullen wij deze avond gaan afsluiten? Dan wil ik graag met u danken voor deze avond. Hemelse Vader, Heer, dank u wel dat we zo'n spannend onderwerp, eigenlijk een heel kwetsbaar onderwerp, wat zo makkelijk op allerlei manieren fout kan worden uitgelegd, en dat besef ik me heel goed. Heer, dat we daar op het scherpst van de snede vanuit uw woord en soms ook vanuit ons gevoel over uw woord, dat we daar over mogen praten, over mogen sparren, samen studie over mogen doen, elkaar over mogen bevragen. Heer Jezus, dank u wel dat u onze redder bent, onze verlosser, dat u ons getrokken heeft uit zinloosheid, uit vergankelijkheid, uit slavernij en dat u ons heeft gezet in een hele nieuwe vorm van vrijheid. Heer, in uw koninkrijk, in uw licht, in uw liefde, wilt u ons leren om zo naar onszelf te kijken. Dat zijn de objectieve feiten. Om zo naar elkaar te kijken. Heer, om ons blik gericht te houden op u. En om te relaxen. Wilt u ons dat leren, Heer. Om ons toe te vertrouwen aan uw genade. Het is ook bij ons zijn dat u met ons meegaat naar huis. Dank u voor in Jezus' naam. Amen.